Halte 747. De RVU. Een mobiele studio, 5 dagen op 1 plek.
En nou staan we deze week niet op 1 locatie, maar reizen we met de Halte 747-bus langs het 160 kilometer lange traject van de Betuwe-route. En die begint op de Maasvlakte en eindigt in Babberich, vlakbij Zevenaar en de Duitse grens. We zijn gisteren vertrokken vanuit Giezenburg en hebben de bus geparkeerd hier in Meteren op zo'n 95 kilometer afstand vanaf het begin. En hier vlak naast de bus zijn de mannen van de bouw bezig met de aanleg van een soort tunnelbak. Een verdiepte spoorlijn. En dat is niet helemaal zonder slag of stoot gegaan. Want na protesten van de lokale bevolking is hier ook een ware veldslag met de krakers geweest. Die een huis naast de tunnelbak bezetten om de bouw van de Betuwe-route hier tegen te gaan. Al die protesten ontstonden omdat men hier twijfelt aan het nut van deze spoorlijn dwars door deze mooie omgeving. Want wordt dit spoor in de toekomst überhaupt wel benut? En als dat dan gebeurt, wordt het dan niet alleen maar een doorvoerroute naar Duitsland. Arjen Pas vroeg Tineke Netelenbos, voormalig minister van Verkeer en Waterstaat, wat er nou werkelijk over dat spoor vervoerd gaat worden.
Alles zit daarin, want alle stromen vracht over de wereld, behalve bulktransport en chemische transport, zit in containers. Dus alles wat je thuis gebruikt, hè, van je jampotjes tot de luiers van de baby's, tot met computers, dat wordt allemaal per container vervoerd. En dat is voor Nederland zelf natuurlijk voor een deel, maar het overgrote deel heeft ook te maken met het Europese vervoer. Dus alles wat aanlandt in Rotterdam, de helft blijft ongeveer in Nederland, de andere helft gaat verder weg. En Duitsland is natuurlijk een belangrijke afnemer van die goederen. En wat dus belangrijk is om je te realiseren dat met name het treinvervoer interessant is voor 600 kilometer en verder. He, dat is de dominante vervoerstroom. Ja, en er wordt in Rotterdam natuurlijk ook heel veel vracht aangeleverd die ook verder moet dan die 600 kilometer.
Maar er zijn dus helemaal geen containers voor binnen Nederland bedoeld?
Ja, de helft blijft in Nederland, weten we, van de vracht. Want vracht dat nu wordt aangeland en er gebeurt iets mee. Hè. Je kunt je voorstellen dat voor de Nederlandse industrie die containers belangrijk zijn, dat het allemaal grondstoffen.
Maar die worden toch niet in Rotterdam op de trein gezet? Die gaan in Rotterdam toch gewoon op een vrachtwagen en worden dan naar een plek gegeven?
Ja, maar die vrachtwagens, dat is nou toevallig een heel groot probleem voor Nederland. Hè. Iedere dag kantelt er tegenwoordig wel één en hebben we enorme files. En het beleid is erop gericht om minder vrachtvervoer over de weg en meer per spoor. Nou, op dit moment kan dat spoor niet groeien. Het is te vol op het spoor. Het geeft ook allerlei problemen. Maar straks zal dat wel weer kunnen.
Maar toch is het niet de bedoeling, dacht ik, dat treinen op de Betuwe-route zo vaak onderweg stoppen om weer containers uit te laden. Het gaat toch eigenlijk allemaal gewoon in één rechtstreeks lijn?
Nee hoor, dat heeft dus een mis mee. De overslagterminals, er wordt nog gesproken over Gelderland. Hè, of daar een overslagterminal moet komen. Er gaat ook heel veel richting Noord-Nederland. Het is ook zo dat veel containers gaan naar Brabant en Limburg. Waar het een eindbestemming kent, er zitten grote industrieën ook. Kijk naar DSM bijvoorbeeld, kijk naar Netcar. En vervolgens kan het ook zo zijn dat de helft gaat verder weg dan Nederland zelf.
Ja, moet je dat doen voor Duitsland eigenlijk een soort van doorvoerlandje zijn?
Kijk, ik vind die hele discussie die door de milieubeweging zo van wij zijn doorvoerland voor Europa. In de eerste plaats, dat heb je als je aan zee ligt, hè, zal ik maar zeggen. En in de tweede plaats, dat is economisch niet onbelangrijk voor Nederland, maar ook voor heel Europa. En ik vind dat binnendijkse denken, dat is op het ogenblik tamelijk dominant. Maar dat vind ik uiterst riskant voor een land als Nederland dat al vanaf de Gouden Eeuw internationale expansie heeft vertoond.
Meneer Kuiper, u woont in Meteren en eigenlijk als u Tineke Netelenbos nu hoort vertellen wat er nou eigenlijk over dat spoor vervoerd gaat worden. Heeft u dan niet zoiets van, oh jee, ik wou dat de spoorlijn toch maar aan de andere kant van Meteren lag?
Nou, dat niet. Dan zouden ook daar toch heel veel mensen hebben moeten verdwijnen. Hun huishouden zijn afgebroken. Het was in de tijd wel de bedoeling dat aan de andere kant de lijn zou komen. Maar dan kreeg je twee viaducten over de A15 heen. En wij hebben toen op een gegeven moment gezegd, doe die twee viaducten er dan maar uit. Dat bespaart ook een hoop geld. En dan blijft dat maar aan de noordkant. En dan kun je daar zo een tunneltje maken van het geld wat je bespaart met die twee viaducten.
Want u heeft er eigenlijk al mede voor gezorgd dat die spoorlijn aan deze kant, aan de bovenkant van de A15, dus dichter bij Meteren, komt te liggen.
Ja, het is in ieder geval een voorstel geweest van de BUM, Betuwe Lijn uit Meteren, de stichting hier in Meteren. Onze indruk is dat ze dat toen hebben overgenomen. In de eerste fase heb je wat verschillende plannen gehad. Hè? Maar op een gegeven moment had je dus het plan twee viaducten over de A15 en dan aan de zuidkant. En wij hebben toen voorgesteld, leg hem dan maar aan de noordkant, twee viaducten eruit. En dan een hele goede ondergrondse verbinding.
Ja, want er ligt nu een tunnelbak, daar zijn ze nu mee bezig. Dus dat betekent eigenlijk dat die trein van hoog naar onder de grond, een beetje zo half onder de grond, maar niet overdekt langs Meteren rijdt.
Ja, precies. Niet overdekt, zegt u. Hè? Er is natuurlijk wel een geluidsscherm en een geluidswal is er dan ook nog wel. Maar we hebben onlangs nog in de krant kunnen lezen dat het effect van geluidsschermen sterker overtrokken is. Dus we moeten dat allemaal nog maar afwachten.
Helemaal niet tevreden met uw eigen voorstel?
Nee, ik ben zeker niet tevreden. Ja, met eigen voorstel wel. Ons voorstel was niet om hier een open bak aan te leggen. Maar wat er nu komt is gewoon minder dan wij hoopten. Maar het werkt in de politiek gewoon niet zo dat ze zeggen, oh mooi, we besparen daar zoveel en dan zullen we dat ook in Meteren verder besteden. Zo werkt dat niet.
Want dat had u voorgesteld.
Dat
met de winst van het besparen van twee viaducten en zo'n tunnelbak. Had u voorgesteld dat dan maar in Meteren zou moeten worden geïnvesteerd?
Ja, precies. Dat hadden we voorgesteld.
En wat had u dan in gedachten?
Hier overdekte tunnelbak. En dat is er niet gekomen. Dat was een stuk beter geweest. Ja, veel beter was het natuurlijk nog geweest. Helemaal geen Betuwe Lijn, dat is duidelijk, hè? Ik hoor net mevrouw Netelenbos, maar ik heb de indruk dat de politici wel eens vergeten zijn dat er ook nog een binnenvaart is waar niet tegenop geconcurreerd kan worden. Ik vermoed dat het met de herrie in de toekomst ook nog wel mee zal vallen. Want ik denk dat er niet zo verschrikkelijk veel treinen zullen gaan lopen, hoor. Ik geloof dat de binnenvaart 20 keer zo goedkoop kan vervoeren dan de trein. Dus ja, als er veel treinen gaan komen, dan zal er geld van u en van mij bij zitten. Hè? Want dan zal de schatkist heel veel moeten bijdragen aan het vervoer per spoor.
Maar nou ligt het spoor dus aan deze kant. En hier zijn niet heel veel woonhuizen. Er is één huis gesneuveld en een chemische stomerij stond hier eigenlijk. Hè? Op 2 meter afstand van waar we nu ongeveer staan.
Ja.
Dat is in plaats van een hele woonwijk aan de overkant?
Nou, een straatje loopt daar waar toch vrij veel huisjes aan liggen. Ja, dat is op zich denk ik wel goed dat die mensen daar niet hoefden te verdwijnen.
Maar ik hoorde van mevrouw Grandia, die hier, waar onze bus voor het huis eigenlijk staat, die woont pal naast de route nu, dat er helemaal niet echt veel overlegd is met de mensen die aan deze kant woonden.
Nou, er is wel een vergadering. Daar is over vergaderd hoor, in het begin. En het is natuurlijk zo dat voorstellen nooit eenstemmig worden genomen, hè? Besluiten. Maar er zijn wel vergaderingen geweest en dat is natuurlijk toch democratisch gegaan. Ja. Ja.
U volgt het hele verloop van de Betuwe-route heel intensief.
Ik wil overigens op wijzen dat ik zelf natuurlijk nu ook veel dichter bij de Betuwe-lijn zit. Hè. Ik bedoel, ik ben ook lid van die BUM. En als hij aan de overkant had gelegen, was het natuurlijk veel verder van mijn huis geweest dan nu. Toch heb ik ook daarvoor gestemd om hem hier aan de noordkant te leggen. Maar goed, wel met zo'n tunneltje. Hè.
Maar u blijft alles volgen?
Ja, natuurlijk blijf ik het volgen. Ja.
Nou, dan heeft u nog een tijdje te gaan, want pas in 2006 is alles klaar.
Ja, precies. En even het tractor langs.
Ja. Nou, dan gaan we nu maar luisteren naar wat we gisteren onderweg van Giezenburg naar Meteren meemaakten. Wat was het dan, Giezenburg?
Het is de volgende afslag, Gorkum.
Gorkum, ja.
Niet tellen.
We moeten gewoon rechtdoor, hè? De A15 volgen.
Nou, hier rijden, ook pijnlijk.
Ik ben helemaal een beetje sip geworden van die zandbergen langs de A15. Alle graafwerkzaamheden en die enorme, hoe heet het dat, die hijskranen die er allemaal staan. We hebben rust gezocht, Marcia en ik. En we zijn terechtgekomen in in de Betuwe. Onder een vijgenboom, je gelooft het niet, aan de thee met Willem den Oude. Hi, prettig dat we even mogen komen uitrusten bij je.
Goed, welkom.
Jij, mag ik jij zeggen of u? Je bent eigenlijk een u, bent u, hè?
Ach, nee, jij, dat is utopisch toch overal eigenlijk.
Ja, dat krijg je als je zo thee zit te drinken en over het mooie landschap praat. Want jij bent landschapsschilder en dan voornamelijk de laatste jaren in de Betuwe.
Ja, sinds 40 jaar vanuit Amsterdam ben ik hier gekomen. En ik heb dus net heb ik de Betuwe nog gezien zoals die eeuwenlang geweest is. Een van de mooiste landstreken in Nederland. Precies net op de rand. Want daarna begon de eerste grote aanslag. Dat is in de eind 60e jaren begon de gruwelijke herverkaveling.
Nou, wilde ik u vragen of u ook nog steeds de Betuwe schildert? Het landschap van de Betuwe?
Nee, daar ben ik mee opgehouden. Het was toen ik hier kwam, was de Betuwe een schitterend land. Kijk, de Betuwe is niet meer. Die Betuwe die is... Op het ogenblik is de Betuwe alleen maar een geografische benaming. De Betuwe, zoals ik het heb gekend toen ik hier kwam, was van een kleinschalig landschap. En dat waren dan boeren, dat waren grotere, rijke boeren. Maar ieder mens die probeerde dan toch elke Betuwenaar een stukje grond te hebben. En op dat stukje grond stonden dan altijd appelbomen. Als het een beetje groter was, dan groentetuin was er altijd bij. En dan, als het een beetje groter was, dan was er een gemengde landbouw. En er werd altijd op zijn minst werd er een varken gehouden. En als het mogelijk was, een koe. Dus dan konden dat, het waren allemaal hele kleine bedrijven, waren dat. Sommige grotere. En die konden dan in hun eigen konden ze zichzelf voorzien. En dat is door deze gruwelijke herverkaveling, is dat dramatisch vernield. Het is weinig plaatsen in Nederland. Is het zo erg gegaan als in Nederland, als in de Betuwe. Er zijn nog hele stukken in de Betuwe waar ik liever niet kom. Omdat het voor mij zijn dat gewoon woestijnen geworden. Eén grote lange vlakte met rechte wegen. En langs die wegen zijn eentonige peppels geplaatst. En als je dan weet hoe het was, dan wil je er niet meer komen. Dus dat landschap in de Betuwe zelf, dat was vrij snel in de 60e jaren dat ik daar niet meer kwam. Maar dat was geen probleem, omdat hier aan de rand van de Betuwe het rivierenlandschap, dat is uniek in de wereld. Dus dan heb je op een heel klein gebied heb je meerdere rivieren. En elke rivier heeft zijn eigen karakter. De Waal is de grootste. Dat heeft een ruimte. Heeft dat. Het is een wijdsheid zit erin. Dan midden door de Betuwe gaat ongelooflijk lieflijk de Linge. Die kronkelt dat het de aard heeft. Gaat hij daar doorheen. En op die Lingedijk ook. Dat heb ik nog gezien toen ik hier kwam. Daar stonden dan de boerderijen. Ze staan er nog wel, maar die zijn nou allemaal dat van die luxueuze, villa-achtige toestanden geworden. Ik zie er af en toe dingen tegen dat ik denk, ben ik nou in België? Hebben ze daar afschuwelijke torentjes en weet ik veel meer hebben ze erbij gemaakt. En dan meer naar het noorden, daar is de Lek. En dat is een smallere rivier. En dat is daardoor ook, aan de overkant zie je dan de heuvels van de Utrechtse Heuvelrug. Je ziet de Grebbeberg, je ziet daar bij Gelderland, zie je daar de hoogte in gaan. Het heeft weer een volkomen ander karakter heeft het daar. En dan als ik hier op de dijk sta en ik kijk naar over de Waal, dan zie ik de bomen die langs de Maas staan. Want de Maas is hier vlakbij. En het is dan ook weer een volkomen andere rivier. Het is een regenrivier. Dus het is hier werkelijk een wonderbaarlijk prachtig gebied dat zijn weerga echt niet heeft in de wereld.
Maar waarom schildert u het dan niet meer? Waarom schildert u het dan niet meer?
Omdat het helemaal vernield is. De ziel is eruit geboeldozen door de dijkverzwaringen. Het is toen op een gegeven moment, dat heeft een lange voorgeschiedenis die met de Betuwe-route te maken heeft. Als het landschap kaal is, dan is er veel gemakkelijker om daar ingrepen te doen. Toen de herverkaveling gebeurd was, was het heel gemakkelijk om daar hele grote verkeerswegen doorheen te plempen. dat is dan ook gebeurd. Hè. Je hebt dan de A15 die er doorheen gaat. Ik bedoel, wij zaten hier, toen was er geen A15. Het was daar zo op die plaats, was er een heel klein kronkelend provinciaal weggetje dat er ging. Als er eenmaal een weg is, dan trekt dat altijd naar zich toe. Industrieterreinen, bepaalde. Dat is altijd. Hè. Ik bedoel, dat was vroeger in Amerika, was toch ook. Toen het zich uitbreidde, dan had je naar het westen, kwam daar de spoorlijn. En volkomen terecht dat die Indianen er tegenin gingen. Want het ging niet alleen om die spoorlijn. Ruimte zat. Maar door die spoorlijn kwam je uitbreidingen. En vanuit die spoorlijn ging het dan verder. En dat is ook hier is dat gebeurd met die snelwegen.
En u bent een beetje de Indiaan.
Ik ben een beetje de Indiaan, inderdaad, ja. Ik ben de Indiaan die dacht, het is niet goed voor het landschap. En ik heb dan geprobeerd om de mensen te waarschuwen daarvoor. Te signaleren wat er ging.
Ik geloof dat wij verder moeten gaan, Marcia. Dat wij de rest van ons programma toch ook weer moeten gaan vullen. Alles ook wel hier heerlijk zitten onder de boom. Dank u wel.
We moeten weer op pad.
Graag gedaan.
Vanuit dit paradijs. Deze prachtige bomen, prachtige struiken. Maar toch wel een verbitterde, boze landschapsschilder. Wij gaan.
Ik ben echt op de snelweg bij knooppunt Deil. Daar staat wat enorme files.
Ja.
En dan naar meter, hoe ver is dat dan nog?
Op de kaart niet zo heel erg veel. Ja. Afslag 30.
Ja, terug in Meteren. In 1999 kreeg meneer Kuiper, die u dus straks met Marcia hoorde praten, en de andere actievoerders hier uit het dorp, steun uit een heel onverwachte hoek. Op 29 januari van het jaar kraakten 50 actievoerders van Groen Front hier een boerderij die zou moeten verdwijnen voor de aanleg van het Betuwespoor. Een jaar later werd het door de ME heel spectaculair ontruimd en daar zal ik u nu eerst wat van laten horen.
Attentie, attentie, actievoerders, hier spreekt de politie.
De shovel die de barricade die in brand staat naar achteren schuift, wordt meteen met waterbommen gegooid. De SVP, geen ME, stop het beton, Earth First, keep fighting, staat er bovenop.
We wisten dat de nodige krakers vastgeketend onder de grond zouden kunnen zitten, omdat dit uit Engeland overgewaaid is. Nou, dat is gisteren en vandaag op verschillende plaatsen nu gebleken. En met name ook in Meteren. Want er zijn er vandaag dus nog 9 uitgehaald. En daarvan kun je dus zeggen, ja, was het nou nog nodig om nog zo lang aandacht te vragen? Want ze hadden al voldoende aandacht gehad.
Inhoudelijk, het verzet tegen de Betuwelijn. Hoe stuit u daar tegenover?
Daar hebben we op zich begrip voor. Want wij als gemeentebestuur hebben ook gedurende 8 jaar tot in hoogste instantie bezwaar gemaakt. Maar goed, tot in hoogste instantie zijn we geweest. Dat hebben we niet gered. En dan niet de wet uitgevoerd. Gevoerd worden. En daar zijn we nu mee.
Waar zat je dan in dat pand? Zat je beneden? Zat je boven? Waar zat je ergens?
Nee, ik moet even weggaan.
Tango 05, Bravo 1 de brand.
Ja, daar kreeg de verslaggever geen antwoord meer op. De man die u hoorde spreken in dit stukje, dat was de burgemeester van Geldermalsen. En ik ben hier op dit moment bij het bouwtrein op de plek waar dat kraakpand Flipje Spoorloos, want zo heette het, of zo was het omgedoopt, heeft gestaan. En ik ben hier met Peter en Ilja. En Peter, jij was betrokken bij kraakacties hier verderop op het traject. En Ilja, jij woonde echt hier in Flipje Spoorloos, hè?
Ja, ik woonde, nou vooral, ik heb heel veel meegeholpen met het voorbereiden. Ik woonde hier niet echt officieel, maar ik was hier gewoon een groot deel van mijn tijd om te helpen met barricaderen en de mensen te ondersteunen.
Ja, heel even Groen Front, want daar zijn jullie van, waren jullie van in ieder geval toen jullie die acties deden. Even voor de luisteraar, wat is dat in het kort?
Het is een netwerk van radicale milieuactivisten die proberen dit soort projecten in ieder geval zo lastig mogelijk te maken en zo mogelijk te stoppen.
Okay. Nou, die burgemeester die we net in dat stukje hoorden, die zei al dat de gemeente hier zelf 8 jaar had geprobeerd om iets tegen die plannen te doen. Er waren hier veel protesten uit het dorp tegen de aanleg van het tracé hier. Maar jullie kwamen daar eigenlijk heel onverwachts bij helpen, hè?
Ja, dat klopt. We zijn op een gegeven moment met een buslading activisten hier gearriveerd en hebben een aantal leegstaande panden op de route gekraakt. En dat konden we helaas niet van tevoren aankondigen, omdat op dat moment waarschijnlijk de politie ons stond op te wachten om dat te verhinderen.
Maar wat vonden ze daar nou hiervan in Meteren, de lokale bewoners hier?
Het grappige is dat een van de buren, die later een van onze beste vrienden waren geworden, dat in het begin ook de vrouw was die meteen de politie had gebeld. Want die ziet opeens heel veel mensen uit een bus stappen en de pand binnengaan. Ik denk, wat is hier aan de hand? Maar zij is later echt nog een van onze beste vrienden hier in het dorp geworden. En denk, de hele straat is eigenlijk wel overwegend positief geweest naar onze acties toe. Dus ja.
Want zagen zij het echt als aanvullende steun dan op hun eigen protesten?
Nou, ik denk dat ze het meer als iets op zich hebben gezien, maar ze zullen het zeker verwelkomd hebben. Want het zette Meteren, zeg maar, als plek waar, zeg maar, de Betuwelijn doorheen kwam en het leed wat hier onder de bewoners gevoeld wordt, ook wel op de kaart, zeg maar, in Nederland. Wij gaven wel heel veel aandacht aan wat hier speelde.
Ja. We staan nu bij die hekken. Zullen we gewoon eens dat bouwterrein oplopen? Want ik wil wel eens op die plek staan waar dat huisje nou echt heeft gestaan. Het is afgezet, bordje gevaarlijk terrein, bordje verboden toegang. We gaan iets doen wat niet mag. Maar jullie willen wel graag terug naar het plekje.
Ja, bovendien bouwterrein oprennen is eigenlijk een van mijn grootste hobby's. Dus ja.
Zei de actievoerder. Hey, jullie hebben op de plek waar dat huisje dan heeft gestaan. Even kijken, dat moet ongeveer hier geweest zijn. Waar zat de voordeur?
Nou, ik weet het niet zeker, maar ik denk dat we nu ongeveer voor het pand staan.
Ja. Jullie hebben hier speciale technieken toegepast, hè, om een ontruiming zo moeilijk mogelijk te maken als de ME zou komen.
Ja, dat klopt. We hebben het pand grondig gebarricadeerd, tunnels onder gegraven. Er zaten mensen vastgeklonken in het beton met zogenaamde lock-ons. Dat zijn buizen waarin je je vast kan ketenen. En op die manier hebben we het de politie zeker 2 dagen onmogelijk weten te maken om ons te verwijderen.
Wat voor huisje was dat nou? Leek dat op het boerderijtje wat hiernaast nog staat?
Dat was een Beutische theeboerderij. Het heeft inderdaad veel weg van het huis wat hiernaast staat. Het was een heel mooi oud wit pand met een rieten dak. Helaas is daar na het barricaderen had het een heel ander aanzien gekregen. Maar het heeft het wel een stuk moeilijker gemaakt.
Er staat ondertussen alleen een opzichter achter ons. Staan we op een plek waar we niet mogen komen?
Ja, heeft u toestemming voor de uitvoerder?
Nee, ik ben hier alleen met de oud-bewoners van deze plek. Zij hebben hier in een huisje gewoond.
Ja, het zijn van het Groenfront, de Krakers.
Inderdaad.
Ja, ik ken ze en ik woon hier in de straat. En ik heb toen de tijd het hele gebeuren meegemaakt.
U heeft het meegemaakt? Jullie kennen elkaar gewoon?
Van gezicht wel, ja. Want hier stond een oud pandje zo. En daar hebben we de slag bij Meteren geweest, hè. Het ME 2 dagen moeten knokken om het te kunnen bevrijden.
Met 500 man ME om een paar mensen uit een kelder te krijgen.
Ja, bevrijden. Ik zou beter het woord innemen gebruiken in dit geval, maar
Maar u woont hier zelf in de straat. Was u zelf niet tegen de aanleg van die Betuwe-route dan?
In het begin wel, maar het is een politieke beslissing en op een gegeven moment kan je er tegen strijden en dan houdt het op.
En toen kon u hier zelf werken?
Dat ook. Ik werk in de bouw al 35 jaar. En dit is ook een van de redenen dat ik daar lekker dichtbij, geen files.
Okay. Ik moet helaas alleen met jullie afronden. Wij gaan het bouwterrein verlaten zoals u graag wilt. We gaan ermee stoppen. Dank u wel. Okay. En wij gaan het bouwterrein af.
Ja, Arjen, kom snel weer terug naar de bus, want het is bijna 1:30. Wij pakken onze spullen weer in en we starten de bus en dan gaan we op weg naar Slijk-Ewijk. En op weg daarheen gaan we appels plukken met Milieudefensie. En aan de Waal gaan we ook nog kijken naar de schepen die ook al die containers kunnen vervoeren. Nou, bent u nieuwsgierig naar wat we nog meer gaan doen deze week? Bezoek dan onze website op www.halte747.nl. www.halte747.nl. Tot morgen. Arjen, kom op! We'll be right back.